Goed, de PowerPoint, kan ik jij die laten zien of moet ik dat laten zien?
Jij kunt hem volgens mij ook laten zien. Ik mag allebei, ik kan hem laten zien, jij mag kiezen.
Nou, doe jij het maar, dat is makkelijker. Dan kan ik me gewoon concentreren op mijn verhaal. Hè. Ja, we hoorden net dat lied 808 van ik ben meer dan vlees en bloed en voor zoveel meer bedoeld. En ik vind dat altijd een hele treffende zin. Het laat eigenlijk zien van, ja, dat er een hoger, een mooier, een dieper leven nog mogelijk is dan het leven wat we vandaag hebben doorgebracht, hoe we vandaag hebben geleefd. En daar wil ik het graag met jullie over hebben. Ik wil het graag hebben over sta in je kracht. Hè? Sta in je kracht. In mijn werk en eigenlijk in alles wat ik doe, ben ik eigenlijk enorm geprikkeld door die vraag van hoe kan ik mensen in hun kracht zetten? Of ik nu spreek, of als ik gesprekken doe, of als ik artikelen schrijf, hoe kan ik mensen in hun kracht zetten? Hoe kan ik de verlegen jonge man helpen dat hij weer stappen durft ondernemen en relaties durft aan te gaan? Hoe kan ik de bedrogen vrouw verlossen van haar zelfbeklag en bitterheid? Hoe kan ik mensen bevrijden van schuld en schaamtegevoel? Hoe kan ik mensen die in een gestagneerde rouw zitten weer vrijmaken en dat ze weer gaan groeien? Hoe kan ik van mensen weer strijders maken? Hè? Hoe kan ik mensen zo in de kracht zetten dat ze zich niet laten verlammen, niet hulpeloos aan de kant staan, maar dat mensen weer in de storm durven te staan en durven te strijden? Nu, we leven in angst. We leven in een angsttijd. En mede door de corona merken we dat heel veel mensen geblokkeerd raken door angst. We hebben het eigenlijk allemaal nog heel goed. Hè? Zeker materieel hebben we het allemaal nog dus zo slecht nog niet. En toch, angst en depressie bepalen een heel stuk onze maatschappij. 10% van de bevolking leidt aan ernstige angststoornissen. En wat me opvalt, dat het al gebeurt vanaf de tienertijd, en dat daar het patroon gelegd wordt en dat heel veel mensen dat blijven houden door hun leven heen. 44% van de mensen, en meer ouderen dan jongeren, voelen zich geregeld onveilig. Ik dacht dat vooral ouderen waren die zich onveilig voelen. Nee, het zijn vooral de jongeren die zich onveilig voelen. En door de coronacrisis is dat alleen maar toegenomen. Bij jongeren komt er natuurlijk nog bij dat zij enorm de druk voelen om erbij te horen. Niet goed weten aan welke verwachtingen ze moeten voldoen. En dat is al moeilijk in hun microwereld. In de macrowereld is het nog ingewikkelder. Als ze zien naar de klimaatveranderingen, de milieuproblemen, slechte economische perspectieven. Van allee, welke toekomst hebben we eigenlijk? Nu, wat is ons antwoord als christen? Wat is ons antwoord? Want als God ons oproept om te gaan strijden, dan is de belangrijkste vijand die we moeten bestrijden de angst. Hoe vaak staat het niet in de Bijbel? Vrees niet. Angst verlamt je, angst blokkeert je, angst beperkt je initiatief en angst verkleint je wereld. Terwijl God juist wil dat je in je kracht staat. En dat je een hele brede invloed uitoefent op je omgeving. Nu, om nu in onze kracht te kunnen gaan staan. Onze problemen aan te pakken. Grenzen te verleggen en nieuwe terreinen in je leven te ontwikkelen. Maar ook om anderen te helpen in hun kracht te staan, is een vast uitgangspunt nodig. Je hebt een vast uitgangspunt nodig dat je leven bepaalt. Je gedrag, je verwachtingen, je omgang met anderen. Een uitgangspunt wat bepaalt of je gaat winnen of verliezen. Of je door angst je leven gaat laten bepalen of dat de liefde sterker zal zijn. Dat je gaat groeien of dat je gaat blijven staan. Nu, wat is nu dat uitgangspunt? In de filosofie hebben ze daar ook lang naar gezocht. En we kennen allemaal wel de bekende filosoof René Descartes die gezegd heeft, ik denk, dus ik besta. Hij zegt, ik moet ergens een vast uitgangspunt hebben in mijn leven waar ik op kan rekenen. Dus hij zegt, ik denk, dus ik besta. En dat was zijn uitgangspunt. Nu, voor ons gelovigen is het uitgangspunt, en daar ben ik steeds meer van overtuigd, het beeld wat we hebben van God. Wie is God voor jou? Welk beeld heb jij van God? Want het beeld dat je van iemand hebt, dat zal de relatie tot die persoon bepalen. En als die persoon ook nog gezaghebbend is in jouw leven, dan zal dat beeld zich ook uitstrekken naar de rest van je leven. Laten we een voorbeeld nemen, je ouders. Veronderstel dat je ouders heel kritisch waren. Dan zou je heel erg bezig zijn in je leven om die kritiek te ontlopen. Zodat je ouders maar geen kritiek op je hebben, maar niet boos op je zijn. Maar het zal er ook voor zorgen dat je heel kritisch naar de buitenwereld gaat kijken. Want je bent loyaal aan je ouders. Je kunt daar niet aan ontkomen. Je kunt als kind de wereld om je heen niet anders waarnemen dan door de bril van je ouders. Nu is het ook naar God toe. Het is het beeld wat je van God hebt, dat bepaalt jouw relatie met God, maar bepaalt ook jouw relatie met de buitenwereld. Nu valt me op dat er ontzettend veel godsbeelden zijn. Er zijn mensen die zien God als de aanklager, dat stemmetje in je geweten. Telkens als je iets verkeerd doet, dan voel je je aangeklaagd van binnen. Ah ja, dat zal God al zijn. Of als de rechter die oordeelt over goed of fout. Of de politieman die bezig bent met jou te bekeuren zodra je iets fout doet. Of de schoolmeester. Denk maar aan vroeger als je op school zat en je, herinner ik me nog van de lagere school. En je kreeg van de schoolmeester of schooljuffrouw het schrift terug. En hoe meer rood erin stond, hoe meer fout je had gedaan. Sommige mensen zien God als een soort boekhouder. Of als een regisseur van de geschiedenis die alles vastlegt, die alles heeft bepaald. En weer anderen als een ridder die voor zijn eer vecht en voor zijn eer opkomt. Welk beeld je ook hebt van God, het zal je relatie met hem bepalen en met de wereld om je heen. Ik wil het eigenlijk heel simpel bouwen. Ik wil twee godsbeelden tegenover elkaar stellen. Twee godsbeelden waar we vaak mee worstelen. Twee godsbeelden die ons vaak in verwarring brengen, omdat we met beide te maken krijgen in ons leven. Voor het ene beeld zijn we bang en tegelijkertijd kunnen we ons daar heel moeilijk los van maken. Het andere beeld, dat willen we graag, maar daar durven we ons heel moeilijk aan over te geven. Het eerste beeld, dat is de rechter. Dat willen we eigenlijk niet, maar we kunnen het niet. We kunnen ons daar niet los van maken, omdat we nu eenmaal ook opgevoed zijn in een sfeer van straffen en belonen. Aan de andere kant, het beeld als vader, dat verlangen we. Maar ons daaraan overgeven vinden we ook heel moeilijk. Nu, laten we eens kijken naar die twee beelden. Eerst God als rechter. Sinds de middeleeuwen is dat beeld enorm interessant geworden, enorm populair geworden. God die vooral recht moet spreken en de zonde moet straffen. Maar gelukkig is Jezus tussen beiden gekomen, heeft de klap als het ware opgevangen op Golgotha en daardoor kan het toch nog goed komen met ons. Vandaar dat heel veel mensen liever met Jezus te maken hebben dan met God zelf. Want God is streng, God is een rechter. Maar Jezus is liefde. En dat beeld van God als rechter is heel erg lang blijven bestaan in onze kerken. Dat beeld geeft ook duidelijkheid, het beperkt je verwachtingen. God staat boven alles, hij is soeverein, hij is almachtig. En je kunt je best schikken, best onderwerpen aan God. Bij deze God kun je ook niet snel teleurgesteld worden. Want ja, hij is een rechter en die moet het recht laten zien. Dat is duidelijk wat je van hem kunt verwachten. En tegenover God als rechter kun je eigenlijk alleen maar tekortschieten. Het heeft weinig zin om hoopvolle verwachtingen te koesteren. En dat beeld sluit heel erg aan bij wat velen gewend zijn een opvoeding te hebben gehad waarin wij moesten gehoorzamen. Gehoorzamen, braaf zijn en niet te veel last bezorgen. Het tweede beeld is heel anders. Dat is een beeld als vader. Een vader die al zijn kinderen thuis wil hebben. Dat is het verhaal wat Jezus gebracht heeft. God is de vader. Denk maar aan het verhaal uit Lucas 15. het verhaal van de verloren zoon. De vader die altijd weer op de uitkijk staat, elke dag opnieuw, wanneer komt de jongste zoon weer terug, wanneer komt hij weer thuis. De vader die ook verwacht dat zijn zoon weer thuis komt. Hij laat me gaan, in alle vrijheid, maar tegelijkertijd hoopt hij en verwacht hij dat hij terug zal keren. Zo is God. In Johannes 17 legt Jezus uit dat dat ook zijn missie was, de mensen bij de vader brengen. Hij zegt dat zij, dit is het eeuwige leven dat ze u kennen. Hè? Ik heb hen het eeuwige leven geschonken en dat is dat ze u kennen. En als Jezus ons God als vader laat zien, dan is dat niet zomaar een vader, een autoritair iemand of een afwezige vader, wat je vandaag heel veel hebt. Maar een supervader. Een vader die de beste vader van de wereld is. Jezus zegt ergens, kijk, jullie vaders zijn slecht, maar, zegt hij, toch geven jullie goede dingen aan je kinderen. En zegt hij, hoeveel te meer uw vader in de hemel. Dus zeg maar, de beste vader op deze wereld, stel u dat voor, de beste, liefdevolle, zorgzame vader op de wereld. En daar nog ver bovenuit God als vader. Ten andere plaats zegt Paulus dat alle vaderschap in de wereld eigenlijk afgeleid is van het vaderschap van God. Weer even terug naar het beeld van God als rechter. Dan gaat het om, dan is zonde het overtreden van regels. Zeg je God als vader, dan is zonde weglopen van huis. En niet geloven dat God het beste met je voor heeft. Nu wil ik graag één aspect van het vaderschap van God naar voren halen. Eén aspect. En dat is barmhartigheid. Een woord waar ik veel over nagedacht heb. Barmhartigheid. Want dat kan ons bevrijden van alle angst. Dat kan ons bevrijden tegen al die verkeerde godsbeelden. Als we iets voelen, iets ervaren, iets merken, opmerken van die barmhartigheid die God naar ons heeft. Een woord wat je in het Oude Testament al terugvindt, barmhartigheid, en wat altijd verwijst naar God. Hè? Niet de mensen zijn barmhartig, God is barmhartig. Barmhartigheid is iets wat uit God voortkomt, niet vanuit mensen. Het grondwoord voor barmhartigheid verwijst eigenlijk naar moederschoot. Dus eigenlijk zegt de Bijbel, barmhartigheid, dat is eigenlijk de moederliefde van God. God heeft ook, God is zowel vader als moeder en God heeft de bewogenheid van een moeder naar haar kind. Het is Gods onvoorwaardelijke liefde. Ik wil dat toelichten aan de hand van een vers uit Lucas 1 vers 78. Lucas 1 vers 78. Lucas 1 vers 78, daar staat, door de innige gevoelens van barmhartigheid van onze God, waarmee de opgang uit de hoogte naar ons omgezien heeft. Dat is iets wat Zacharias uitspreekt en profeteert over zijn zoon Johannes, hè, later Johannes de Doper, de voorloper die de weg baant voor Jezus. En dan zegt hij, God heeft dat gedaan. Waarom zegt hij? Door de innige gevoelens van barmhartigheid. En staat zo mooi, hij heeft naar ons omgezien. Hij heeft ons naar ons omgekeken. God is een God die bewogen is. Van binnenuit. En tegelijkertijd zet hij zijn bewogenheid altijd om in actie. Je leest heel wat keren in het evangelie, je moet het maar eens nalezen, dat Jezus met ontferming bewogen was. En je moet die teksten maar eens nalezen. En dan zul je merken dat er altijd een handeling opvolgt als Jezus dat zegt. De ene keer gaat hij mensen genezen uit bewogenheid. De andere keer gaat hij prediken. Weer een ander moment, dan richt hij een dode op uit bewogenheid. En hij zendt een keer zijn discipelen uit bewogenheid. Dus bewogenheid bij Jezus, barmhartigheid bij Jezus, is altijd heeft altijd tot gevolg dat er een actie komt. Er gebeurt iets. En zo is God ook vandaag op jouw leven betrokken. Vanuit zijn innerlijke gevoelens schrijf je in. Hij komt je tegemoet. God blijft niet op een afstand naar je kijken, maar hij kijkt naar je om. Ik herinner mij nog dat mijn tweede dochter, Linde, die was denk ik 2 jaar. En we zaten in een subtropisch zwembad. En zij zat aan de rand, maar ze zat net iets te ver in het water. En het water begon te golven en ik zag het en ik rende er naartoe om haar te helpen. Al de eerste golf had haar al bereikt, maar ik kon haar nog net vastgrijpen. Wel, zo is God. God kijkt naar je, God ziet wat er gebeurt en hij rent naar je toe. God laat je niet kopje ondergaan. God is bewogen. Nu, laat ik er nog 3 dingen van zeggen, van die barmhartigheid. Eerst is dat elk handelen van God gebeurt vanuit emotie. God handelt niet vanuit een verplichting, omdat het moet, maar God handelt vanuit zijn hart. Het zijn emoties die we ook niet kunnen narekenen, want het komt bij God van binnenuit. Kijk, God is ook niet een God die gunstig gestemd moest worden. In alle andere godsdiensten dan was het zo dat men de goden gunstig gestemd moest krijgen, zodat men iets kreeg, een goede oogst of vruchtbaarheid of wat dan ook. Maar die goden die waren eigenlijk altijd boos. En met offers kon je als het ware die goden afkomen, gunstig afkopen, die kon ze gunstig stemmen. En heel veel mensen hebben dat idee ook gehad naar God toe. Voor God is boos, maar ja, Jezus heeft gezorgd dat God weer een beetje lief naar ons is. Maar dat is de omgekeerde wereld, want God had ons al lief. Hij heeft uit liefde zijn zoon naar ons gestuurd. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, staat in Johannes 3, vers 16. Al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn zoon gezonden heeft opdat wij gered zouden kunnen worden. Dus God doet dat vanuit een emotie. God is emotioneel betrokken op jou. Het raakt hem als hij jou ziet. Als hij wat je meemaakt. Wat je vandaag beleefd hebt. God is ook vandaag emotioneel op jou betrokken. De tweede. Elk handelen van God. Dat gebeurt vanuit zijn karakter. God handelt vanuit zijn karakter. God handelt niet vanuit een soort wetboek of vanuit een soort voorschrift of vanuit een soort draaiboek wat van tevoren vaststaat. God handelt vanuit zijn hart, vanuit zijn karakter. De barmhartigheid van God is geen gril, hij is zo. God is altijd zo. God is barmhartig van nature. God is van eeuwigheid al barmhartig. Alleen het Oude Testament wordt op minstens 5 plaatsen de verschillende aspecten van God in één zin beschreven, een bepaalde slagzin. Ik citeer het uit Psalm 145, waar staat: genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. Vier of 5 aspecten van God worden dan in één zin genoemd. En je kunt dat op 5 verschillende plaatsen in het Oude Testament kun je dat terugvinden. Genadig en barmhartig is de Heere, geduldig en groot aan goede tierenheid. En Nehemia die voegt er dan nog aan toe: u bent ook een God die veelvuldig vergeeft. Graag vergeeft zelfs, staat in de psalmen. Gods karakter is stabiel, Gods karakter is niet wisselend. Wij zijn vaak verschillend. Hè? Mijn kinderen keken vroeger wel eens van wat voor bui heeft papa. En dan wisten ze hoe ze contact met mij konden maken. Hè? Maar God is stabiel. God is altijd barmhartig. Niet alleen maar op zondag. God is altijd barmhartig. Wat er ook gebeurt. Hij is zo van zichzelf. Hij hoeft zichzelf er niet toe te forceren. Wij kunnen ook zijn barmhartigheid niet in gevaar brengen. Wij kunnen doen en laten wat we willen. Maar daarmee kunnen we niks afdoen van zijn barmhartigheid. Hij is zo. En ten derde. Elk handelen van God. dat gebeurt van een eenzijdig gesloten verbond. God heeft dat, die barmhartigheid die voortkomt uit zijn hart, die heeft hij vastgelegd in een verbond. Het staat vast, zwart op wit. Dat is duidelijk. Dat verbond dat heeft God al gesloten met Abraham. Op een gegeven moment dan sluit God een verbond met Abraham. En dan, zoals de gewoonte toen was, dan werden de offerdieren in twee gedeeld. En dan zou de twee mensen die het verbond sluiten, die zouden dan samen door de twee, door de rijen van de offerdieren heen gaan. En wat gebeurt er dan? Dan lees je dat verhaal in Genesis en dan gaat God alleen. God gaat alleen er doorheen. God sluit het verbond helemaal vanuit zichzelf. Hij wacht niet af wat Abraham doet. Hij wacht niet af, kijk, ze zegt niet van Abraham, wat is jouw deel? Hij zegt, dit is mijn deel. Ik sluit een eenzijdig verbond vanuit mij met jou. En daar kun je op rekenen. En heel het volk Israël, heel de geschiedenis van Israël, refereert telkens weer naar het verbond wat God met Abraham gesloten heeft. God heeft met ons ook een verbond gesloten. Op Golgotha. Op Golgotha heeft God laten zien hoeveel hij van ons houdt. In Romeinen 5 vers 8 staat dat hij daar zijn liefde bewezen heeft. God heeft bewezen hoe liefdevol is. En jij hoeft maar naar het kruis te kijken en je ziet het hart van God. Wij kunnen soms in de war raken door omstandigheden. We kunnen in de war raken door wat er om ons heen gebeurt. We kunnen in de war raken door wat mensen zeggen. En wat we dan moeten doen is gewoon kijken naar Jezus. En dan zien we Gods barmhartigheid. En kun je zeggen, ja, maar ik heb het niet zo goed gedaan als christen. Ik heb fouten gemaakt. Ik heb mij regelmatig ben ik van de weg afgegaan. Maar Gods barmhartigheid is stabiel. God heeft het vastgelegd in een verbond. En God gaat nooit meer terugkomen op dat verbond wat hij op Golgotha met jou en mij, met mij gesloten heeft. Nu, wat is onze reactie? Er kan maar één reactie zijn, dat is heel vrijmoedig naar God gaan. Heel vrijmoedig God benaderen, als het ware bij de Vader op schoot kruipen. God wil dat elk spoortje wantrouwen en achterdocht in ons leven zou verdwijnen. En vertrouwen dat je zijn stem leert horen boven alle andere stemmen uit. Dat is eigenlijk waar het om gaat. Zijn stem horen boven alle andere stemmen uit. Weet je, wil je in het leven sterk voelen en in je kracht staan, dan moet je je geliefd voelen. Kinderen die zich heel geliefd voelen door hun ouders, die zich heel sterk gehecht hebben aan hun ouders, die uit een warm nest komen, dat zijn kinderen die ook in de maatschappij sterk staan. Dat zijn ook mensen die actie durven ondernemen, die niet bang zijn om het leven te verkennen. Willen wij vandaag op een sterke manier naar buiten treden in deze wereld, zullen we ons diep geliefd moeten voelen. En wat we moeten leren om is die angst van ons af te werpen en de liefde binnen te laten. Laat je door God beminnen. Laat van je houden. God is je vader. Weet je, de wereld die leeft onder een oordeel. En of je nu gelovig bent of niet, iedereen leeft onder een oordeel. Ik spreek voortdurend mensen die zich beoordeeld voelen door anderen. Van wat verwacht mijn baas van mij? Wat verwacht mijn familie van mij? Wat verwachten mijn kinderen van mij? Wat verwacht de maatschappij van mij? Altijd maar bezig om aan bepaalde verwachtingen te beantwoorden. Wanneer doe ik het goed? Wanneer ben ik geliefd? Wanneer hoor ik erbij? En Jezus zegt, bij mij ben je onvoorwaardelijk geliefd. Bij mij hoor je er sowieso bij. Je staat niet onder een oordeel. Je bent geliefd. Mijn hart gaat naar je uit. We zijn als het ware in Gods hart ingesloten. We kunnen ons daar niet meer los van maken. En dat is onze zaak, om de barmhartigheid waarvan God ontvangen, dat we die barmhartigheid uitdelen naar de wereld. Jezus zegt het zo, wees barmhartig, zoals jullie Vader in de hemel barmhartig is. Dus de barmhartigheid van God moeten wij de wereld binnendragen. En weet je, wij zijn zo opgevoed met correctie, hè? Ik herinner mij nog de lagere school, daar was altijd dat straffen, dat corrigeren, dat soms beschaamd maken als je iets verkeerd deed. Maar het was altijd gericht op correctie. En God is niet uit op correctie, God is uit op liefde, barmhartigheid. En heel vaak zijn wij ook heel erg geneigd om vanuit oordeel te denken. We kijken naar mensen en we denken, ah, maar dat zou nog moeten veranderen. Of dat is eigenlijk niet goed. Of dat zou die persoon beter kunnen doen. En zo zijn wij bezig om eigenlijk te oordelen. We zijn mensen onder het oordeel van onze correctie te stellen. En dat is nu net niet de bedoeling. Jezus zegt, wees barmhartig. Zoals jullie vader barmhartig is. En ik denk weer aan die vader van de verloren zoon die op de uitkijk staat. En maar één ding wil, wanneer komt mijn zoon terug? Oké. Even naar Johannes. Johannes de Doper. Zacharias heeft daar prachtige woorden over uitgesproken. En toch raakt Johannes helemaal vast. Want in plaats van dat hij dat liefdevolle beeld van God laat zien, de barmhartigheid van God de wereld binnendraagt, verkondigt Johannes de Doper vooral een boodschap van oordeel. En het was wel heel aantrekkelijk, er kwamen heel veel mensen op Johannes de Doper af, maar je moet maar lezen in de evangelie, het was toch vooral de strenge oordeel wat hij over de mensen uitsprak. En dat het gericht zou komen van God en dat het oordeel van God eraan kwam. En later dan raakt Johannes de Doper helemaal vast. Hij zit in de gevangenis, dat vond hij nog niet zo erg, maar hij vroeg zich af, heeft het allemaal wel zin gehad? Is Jezus wel de Messias? Is Jezus wel de persoon voor wie ik het allemaal gedaan heb? Heb ik me daar niet in vergist? Jezus is zo anders dan ik. Jezus is veel liefdevoller. Jezus is veel zachtmoediger. Waar is het oordeel wat ik verwacht had van Jezus? Waar is de bijl die bij de wortel van de boom ligt? Ik heb het niet gezien, zegt hij. En dan zegt Jezus heel mooi tegen de discipelen die twijfel overbrengen naar hem. Dan zegt hij, kijk, zegt hij, ga terug naar Johannes de Doper. En wat je moet doen is gewoon vertellen wat je hier ziet. Blinden gaan zien, lammen gaan lopen, doden worden opgewekt. Vertel de wonderen die je hier ziet. Want zo is God. Dit is God. God is niet anders dan dit. Jezus zegt, ik ben niet gekomen om te oordelen, maar ben gekomen om te redden. En dus het is heel belangrijk welk beeld je van God hebt. Als je een streng beeld van God hebt, dan loop je vroeg of laat vast, net als Johannes de Doper. Het is belangrijk om weer te zien van, waar is die, hoe kan ik weer terugkomen bij die barmhartigheid van God? Hoe kan ik mij weer geliefd voelen door God? Want dat is wat de wereld nodig heeft. Ik las onlangs het verhaal van een meisje dat in de criminaliteit geraakt was. Uit een hele negatieve achtergrond. Ze was in de criminaliteit geraakt. En de rechter die had gezegd, oké, we kunnen twee dingen doen. Je bent nog minderjarig. Ik kan je nu je gevangenisstraf opleggen. Maar je mag ook meedoen met een bepaald traject. Wat je helpt om weer op een fatsoenlijke manier in de maatschappij te komen. En dat traject, dat was een soort leef- en werksituatie, waarin die jonge mensen heel erg werden bemoedigd. Zodra ze iets positiefs deden, dan werden ze enorm geprezen. Dat was een van de kenmerken van dat project. En dat meisje, dat hoorde wel al die positieve dingen, maar ze sloot zich er heel erg van af. Maar na een verloop van een aantal weken, toen werd ze weer eens enorm geprezen en werd ze in de bloemetjes gezet als het ware. En toen opeens, toen trof die opmerking van liefde haar hart. En er brak iets als het ware van binnen. En ze begon te veranderen. En ze begon als het ware die liefde te geloven en haar leven begon te veranderen. En wat mij zo trof in dat verhaal is dat alleen liefde mensen verandert. Mensen veranderen niet door strenge straffen. Dat helpt maar tijdelijk. Mensen veranderen niet door dreigementen. Mensen veranderen niet door correcties. Mensen veranderen door liefde. En dat is wat Jezus is komen doen. Dat is waar Jezus voor ging. Alleen goedheid gaat een mens veranderen. Je kunt mensen onder druk zetten. Je kunt mensen aanspreken op iets. En je kunt enorm boos worden op mensen, maar het gaat ze niet van binnen veranderen. Ze gaan zich misschien wat gedeinst houden, wat anders gedragen, maar vooral veranderen, dat gebeurt alleen door liefde. En dat is eigenlijk wat ik met jullie wilde delen deze avond. Ja, het is aan u. Zijn er vragen? Als je vragen hebt, dan mag je je microfoon aanzetten.
Nou, een vraag is het eigenlijk niet, we weten het wel, maar het laatste wat je zegt, Gerrit. Mensen veranderen niet door straf, maar door liefde.
Ja.
En dat is iets waar wij aan moeten wennen, hè?
Ja.
Als mens.
Ja, we zijn vaak zo anders opgevoed, hè?
Ja. Maar ook, ik bemerk het in onze eigen omgeving, als we mensen niet corrigeren, dan lijkt het net of dat het gewoon van kwaad tot erger gaat.
Ja, ja, ja.
Als we naar de Heer Jezus kijken, ja. Kijk, hij geeft liefde.
Ja, absoluut, ja. Ja.
Ja, maar hij geeft liefde, maar hij corrigeerde ook met liefde.
Ja. Hij corrigeerde ook met liefde, dat klopt.
Ja. Hij wees ook terecht met liefde. Dus ik denk niet dat liefde het corrigeren of... Het corrigeren of het aanspreken verandert. Of vervangt bedoel ik. Ik denk dat het uit liefde, zeg maar. Want er staat ook in de Bijbel dat je juist getuchtigd wordt omdat de Vader je lief heeft. Dat is ook een vorm van liefde.
Ja, ja, ja. Nu moeten we voorzichtig zijn met het woord. Tuchtige, denk ik. Maar in ieder geval, laten we even naar Jezus kijken. Hè? Vind ik wel belangrijk. Van, dat als Jezus corrigeert, dat hij vooral dingen uitlegt. Hè, dus bijvoorbeeld op een gegeven moment, dan zeggen de discipelen van, allee, Jezus, dat koninkrijk van u, laten we daar beginnen. Wie mag er in het kabinet zitten? Wie mag er aan uw linker en wie mag er aan uw rechterhand zitten? En dan merken we dat Jezus helemaal niet boos wordt. Dan gaat Jezus gewoon uitleggen. Die zegt, luister eens, kijk. Dat werkt zo in de maatschappij en in de koninkrijken van deze wereld. Maar, zegt hij, in het koninkrijk van God, daar hebben we al hele andere principes. Dat vind ik zo mooi van Jezus. Hè? Van hij wordt niet boos, hij wordt niet geïrriteerd, hij legt gewoon iets uit. Hij wil dat we het begrijpen. Hè? En dat is heel vaak, daar zie je echt ook het geduld van Jezus in naar voren komen.
Ja. En dat vind ik al een mooie, dat stukje geduld, zeg maar, wat je nou aanhaalt. Maar toch zie je bijvoorbeeld ook dat in spreuken zie je ook wel wat dingen, ben ik toevallig nu in het lezen, dan zie je nog wat dingen terugkomen over corrigeren. Bijvoorbeeld dat een vader die zijn zoon lief heeft en de stok niet spaart. Nou, ik weet niet of iemand van plan is om letterlijk zijn zoon een tik met de stok te geven. Maar dat er wel op bedoeld wordt, ja, soms moet je wel gewoon dingen tegen mensen zeggen. Natuurlijk wel vanuit een liefdevolle, goede houding, zeg maar. Ja, ja. Je ziet bijvoorbeeld ook dat Jezus ook de tempel schoonveegt van de handelaren, zeg maar. Ja, ja. Ja, dat de tafels om te gooien en met een zweep te slaan, dat gaat er best wel op, zeg maar. Dat is natuurlijk wel ook een vorm eigenlijk van liefde. Niks zeggen kan ook liefdeloos zijn natuurlijk. Als je iemand niet wil corrigeren, ja, dat is eigenlijk heel, heel vervelend. Als ik hele erge dingen doe en niemand zou er iets van zeggen, zou ik denken, nou... Dat ik achteraf denk, nou lekker, want waarom heeft niemand mij daarover aangesproken? Ik denk dat dat wel een gezonde balans moet zijn. Corrigeren wel nodig is, maar dat je het niet moet doen omdat je ervan geniet, maar omdat je het doet omdat je liefde voor iemand wil laten zien.
Ja. Ja, je kunt het beste zien dat het naar je kinderen. Natuurlijk, als je kinderen niet corrigeert, niet helpt om dingen anders te doen, dan komt ook van de opvoeding niks terecht. Maar daar begint het niet mee. Het begint met liefde. Hè? Je hield al van je kind voordat het geboren werd. Ik bedoel, hè, de liefde, dat staat boven alles. Hè. Of de ene keer slaag je wel in de correctie en de andere keer wat minder goed. Maar in alles is wel de liefde aanwezig. Hè. En zelfs als ze tegen jou in de puberteit in opstand zijn, dan blijf je nog steeds houden van je kind. Hè.
Ja, tuurlijk, absoluut. Je blijft natuurlijk wel van houden, ja. Ja, ik heb geen puberkind, dat is nog een verschil. Hij is er niet zo heel oud, maar ja, ik bedoel, natuurlijk ook dan hou je er wel van. Ja. Maar ik denk dat het wel ook goed is om nog wel bepaalde regels en kaders te hebben, omdat je natuurlijk wel ook met je gezin zit. Kijk, natuurlijk de basis liefde. Ja. Maar dat betekent niet dat je er zomaar gebruik van moet maken. Snap je?
Ja, maar, het heeft geen, maar die correctie is niet het doel. Doe je, je zegt niet van, wij gaan kinderen op de wereld zetten, want dan kunnen we ze lekker corrigeren. Hè?
Nee, natuurlijk niet. Dat zou een hele bijzondere motivatie zijn om kinderen te krijgen.
Dus je zet kinderen op de wereld omdat je van ze houdt.
Ja.
En correctie is iets wat erbij komt. Hè? Dus,
ja, nee, dat klopt. Mee eens. Ja.
Maar wij zijn heel erg, ja, ook door de maatschappij waarin wij leven. En ik denk, ja, ook het feit van dat we in deze wereld, gebroken wereld leven, die onder invloed van de duivel staat, dat wij heel erg kijken vanuit goed en fout. Hè? We zien het gedrag van iemand en dat zien we niet onmiddellijk de pijn of het verdriet of wat mensen beleven. Nee, het eerste wat ons opvalt is van dit is goed of dit is fout. Hè? En ik denk dat moet veranderen. Dat we moeten gaan zien van hoe kijkt God naar deze mensen. Barmhartigheid voelen. Ja. En ik merk persoonlijk in mijn eigen leven dat ik daar telkens weer opnieuw op gericht moet zijn. Dat ik telkens opnieuw moet zien van wat is de barmhartigheid van God? Ja. Want voordat je het weet zit je toch heel snel in een spoor van de wereld. Hè? Nog andere vragen? Nee? Ik wil even iets zeggen over mijn nieuwe boek. Kun jij, Caroline, kun je die slide even laten zien? Van de eerste slide, daar staat mijn boek op. De eerste slide van die PowerPoint. Kun je die even laten zien? Is dat mogelijk? Ja, op weg met mensen. Ik heb een nieuw boek geschreven over pastoraat. Op weg met mensen, een kennismaking met pastoraat. Dat ligt nu bij de drukker. Morgen krijg ik het. En dan komt het in de handel. Dus als jullie geïnteresseerd zijn, je kunt het voor 59 krijgen bij mij. Dus ik zal zorgen dat Jo, als hij komt spreken, de 13e september, dat hij een paar boeken meeneemt. Dat is een heel interessant boek vanuit het Emmaus-model om te kijken van hoe bedrijven wij pastoraat in onze gemeentes. En ik toets dat, of ik end dat op het verhaal van de Emmausgangers in Lucas 24, hè, waar je leest van dat Jezus bekend maakt aan de Emmausgangers. Eerst voegt hij zich in bij hen, dan begint hij vragen te stellen en dan pas gaat hij de Bijbel uitleggen. En dan krijg je dat ontmoetingsmoment dat ze hem herkennen in brood en wijn. En tenslotte gaan ze terug naar Jeruzalem. En die vijf stappen, die worden beschreven in dat boek. Het is het proces wat je met mensen gaat in het pastoraat, dat je begeleidt in mensen, in de gemeente. Enfin, ik maak graag wat reclame daarvoor. Jullie zijn de eerste gemeente waar ik reclame maak voor dit boek. Dus jullie hebben primeur vanavond. Dus ik hoop dat jullie geïnteresseerd zijn. Ik heb het in eigen beheer uitgegeven. Dat is ook wat goedkoper dan als het via de winkel gaat. En dan zou het bijna dubbel zijn. Dus vandaar. Dus als je het wilt bestellen, dan kun je dat via Bethesda doen. Maar ik zal ook vragen of Jo er een aantal mee wil nemen. Als hij de 13e bij jullie komt spreken. Goed, dat was even mijn reclame.
Ja. Mooi, Gert.
Ja.